Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Hoe werd het shirt van het onbeduinende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grof Geld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstrateeg Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Als Frankrijk met het vierde komt, dan zijn ze nog op papier beter dan wij. Dus, of met het zesde misschien wel. Dus dat er is ook niet zoveel eer te behalen, denk ik. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the air.
Welkom bij de Hartgras podcast nummer 138. Wegens een aantal blessures en andersoortige afwezigen. Een beetje een experimentele opstelling. Vandaag, we gaan het doen zonder onze spelmakers en vedettes. Collectief gaat het doen vandaag. Sam Planting, Wessel Penning, Danielle Clivon.
We zijn uit Schotland nu.
En die hebben gewoon het EK gehaald.
Precies. Kijk eens. Komt helemaal goed.
De lat ligt direct hoog. Danielle, ik begreep dat jij eigenlijk door het ontbreken van een aantal voetbalwedstrijden dit weekend, door de internationale window, dat jij je aandacht verlegd hebt naar een andere sport.
Ik moet eerlijk bekennen, ik kijk het al bijna 2 maanden. Bijna 2 maanden, wauw. Maar rugby, WK rugby, is al bijna 2 maanden bezig als we hebben over lange toernooien. En gisteravond was natuurlijk mijn favoriete land in alle sporten. Zoals iemand me heel wijsneuzerig op Twitter zei. Jij bent altijd voor Frankrijk. Welke sport het dan ook is. Het was Frankrijk tegen Zuid-Afrika. En mijn favoriete Frankrijk-speler is dus niet Antoine Dupont. Maar Charles Olivon. Okay. De 30-jarige, zeer knappe, charismatische nummer 7. En die stond er vandaag ook weer. En ze schoten uit de startblokken. Echt, volgens mij met 3 minuten hadden ze hun eerste trial. En daarna werd het een echte wedstrijd. De score lag zo dicht bij elkaar. Het ging heen en weer. Ik wist op een gegeven moment ook niet meer van, ben ik nou nog wel helemaal echt voor Frankrijk? Of begin ik ook sympathie voor de Zuid-Afrikanen te krijgen? Er was zoveel passie van beide kanten, maar ook heel veel respect naar elkaar toe. Het was wel even een soort van frisse wind in de sport om naar te kijken. Nadat we zoveel stakingen en voetbalgeweld op de Nederlandse veld hebben gehad, zie je hier hoe sport ook gewoon nog kan verbroederen en het gewoon mooi kan zijn met gewoon heel veel respect. Wat UEFA heel graag wil met de armbanden, dat zag je daar op het veld. En helaas heeft Frankrijk verloren, 29-28, het was heel dicht. Maar het was echt een wedstrijd om bij te schrijven. Volgens mij heeft Westen hem ook gekeken.
Ja, maar ik moet zeggen dat ik even was weggezept, geloof ik, voor Studio Voetbal. En toen, en ik dacht Frankrijk ging winnen. En toen ging ik terug en toen stond opeens Zuid-Afrika voor. Maar waarom ben jij voor Frankrijk? Altijd.
Ik denk dat het iets vanuit de jeugd is, veel in Frankrijk geweest. Mijn vader deed ook veel hij was importeur van sterke dranken en we gingen vaak naar Zuid-Frankrijk. En ik was dan meestal naast het voetbalveld te vinden, terwijl hij zijn zaakjes regelde. En dat is gewoon gegroeid. En Zuid-Frankrijk is rugby natuurlijk ook heel groot. Dus dat is gewoon een beetje, terwijl ik opgroeide en me echt bewust werd van sport en wat dat kan betekenen voor de maatschappij, is Frankrijk me altijd bijgebleven. Maar als Nederland tegen Frankrijk speelt, ben ik uiteraard voor Nederland.
Kijk, het bruggetje wordt vanzelf al gemaakt. Sam, de grote tacticus in onze groep, wat vond je ervan?
Nederlands elftal. Ja altijd even. We zijn natuurlijk nu in de Eredivisie wel wat tactisch slecht voetbal gewend. Maar het is altijd.
Spreek voor jezelf, Sam.
clubvoetbal naar landenvoetbal is altijd even slikken. Ja, Nederlands elftal. Ik vind het de laatste tijd moeilijk om enthousiast te worden van wat er idee technisch gebeurt. Terwijl, qua resultaten, behalve als je die Nations League even wegdenkt. Ja, verliezen van een van de betere landen op de wereld twee keer, ja, kan gebeuren. En op papier win je overtuigend van Griekenland. Daar kunnen we volgens mij later nog misschien wel... Want ik heb die wedstrijd even teruggekeken, dat was niet zo goed. Ja, zo is iedereen tevreden over dat er wat nieuwe gezichten lijken aan te komen. Nu moet wel natuurlijk, ik vind wel één wedstrijd, zeker tegen tegenstander die ook terugzakt. Kunnen spelers er soms gewoon beter uitzien. Maar ja, het lijkt erop dat Reinders en Hartman blijvertjes...
Wat voor idee, wat mis je?
Ik mis, ja, kijk, het belangrijkste is, we hebben in Nederland één creatieve speler van wereldklasse en die deed niet mee, Frenkie de Jong. Dus het is al lastig om dan inderdaad echt harde dingen over het idee te zeggen. Maar ik blijf erbij van als jij... Nederland is een land van korte pases. We zijn positiespel. Dat kan ook met drie centraal achterin. Maar ik wil dan wel een idee hebben van... Oké, waar gaan we consistent kansen van creëren? Behalve dan heet het die lange bal op Dumfries. Want dat weten we en dat werkt een paar keer per wedstrijd. Maar dat kan niet altijd je antwoord zijn. En ik zag bijvoorbeeld nog steeds in de zones van het veld... waar je met ideeën wil winnen in plaats van... een duel winnen of een bal binnenkant, paal buitenkant, paal. Maar gewoon in het midden van het veld. Ja, ik zie dan heel weinig dingen gebeuren. Als Frenkie de Jong niet meedoet, zie je heel weinig van... oh ja, hier zit echt een idee achter om een centraal overtal te krijgen... of om diepgang ergens te krijgen. Nu is het ook wel vervelend dat de speler die het meest aan de bal moest komen... Deroon, dat gewoon misschien niet de speler is die het meest aan de bal wil hebben... Want dit blijft natuurlijk bij hem al... Nou, hoeveel interlands zijn we verder? 40 of 50? Dit blijft altijd...
38, 39, zoiets heeft
Dus dit blijft altijd wikken en wegen. Van. Hij is defensief belangrijk, maar je weet dat het aanvallend zo beperkt is. Ja. Dus er zijn wel... Ik vond de tendens wel erg positief na afloop, hoor. Want
Hoorde Van Dijk meteen in een interview na afloop bij de NOS... tot drie keer toe zeggen, er zat meer in. Ik had dat gevoel helemaal niet. Ja, jij lacht gewoon.
Ik had dat gevoel ook niet.
Nou, ik snap wel waarom hij dat zei. Omdat we niet weggespeeld werden. Omdat Frankrijk daar ook waarschijnlijk daar geen zin in had of zo.
Ajax, wow. Waar het hart van vol zit, sorry. Frankrijk voetbalde ook gewoon niet. Nee. We vonden het echt prima, want Sam zich om lekker terug te zetten.
Volgens mij is dat de tactiek van Frankrijk op zich ook al jaren ook onder die vreselijke coach. Ja, om
dat
niet
ze
te voetballen.
Dus kunnen voetballen. Als het echt erom draait en ze komen achteraan, dan kunnen ze voetballen. Dus voor mij was er geen enkel moment, ik dacht, als Nederland nu gelijk maakt, of lo and behold op voorsprong komt, dan gaat Frankrijk voetballen en is het toch weer klaar.
Nou ja, ik vind dat Frankrijk eigenlijk nooit gaat voetballen. Ik zou willen dat ze vaker gewoon gingen voetballen.
Na die aansluitingstreffer stonden ze meteen drie keer alweer gevaarlijk in de 16. Toen zag je toch dat ze even het gas erop zetten.
Ze hebben één keer gevoetbald tegen Zwitserland. En toen hebben ze gelijk in een kwartier drie keer gescoord. Alsnog wel die wedstrijd verloren. Maar toen zag je echt in één keer knop om, we staan achter, we gaan nu voetballen. Toen stonden ze voor, toen kwam Domenech zijn hand er weer bij van oké, en nu gaan we niks meer doen. Zei ik nou Domenech? Ja, dat zei ik. Ja. Ook weer waar het hart van vol zit. Ja. Dus het is heel eng dit. Het is een nakomer van ik moest rennen hierheen. Ja. Dat het de hersenpan gescrambled is. Maar ze kunnen dat echt wel. Ik had niet het idee van dat Nederland nog veel meer kon... Nee. Dan wat ze op dat moment lieten zien.
Nee, hij kan zomaar een 2-2 heel toevallig nog binnenvallen. Zoals Nederland ook ooit uit bij Duitsland werd weggespeeld. En toen opeens in de laatste 8 minuten ook 2 goals maakte. Het was eigenlijk een beetje...
Nee, zeker. Maar ik dacht dat als ze die... 2-2 toevallig maken, als die bal een keer goed valt, dan komt Frankrijk gewoon weer. En dan ga je er alsnog af. Ik heb geen enkel moment het gevoel gehad dat er een punt, laat staan, 3 in zaten.
Nee, en als je bijvoorbeeld de Frenkie compromis meetelt, en je kan ook zeggen, nou, in die eerste wedstrijd in Frankrijk was er echt gewoon een tactische fout van Nederland. Nam veel te veel risico's op rechts op een moment dat ze daar niet spelers voor hadden. En je volgens mij tegenover de beste speler op de wereld, die staat op links buiten bij Frankrijk. Dat was dit keer niet het geval. Ik denk ook dat bijvoorbeeld met de paar spelers die je op papier kan opschrijven, die altijd zullen spelen. Dus een Van Dijk, een Ake, een De Jong, een Simons en Gakpo. Dat 3-4-3 met een vierkant middenveld, dus in wezen met 2 controleurs en 2 nummers 10. Dat op dit moment... Dit zal voorlopig wel even het plan moeten zijn bij Oranje. Dus in elk geval, er zijn een paar... Ja, ik vind het een heel stom woord om zeg maar aanknopingspunten. Er zijn een paar nieuwe spelers waar je volgens mij iets aan gaat hebben. Ja. Wel met enige voorzichtigheid gebracht, hoor. En in elk geval, je hebt een plan wat je in elk geval kan rechtvaardigen qua... of je hebt in elk geval een opstelling die je kan rechtvaardigen van... Oké, dit zijn de opstellingen zodat we de meeste goede spelers op hun favoriete plek hebben staan. Maar ik vind nog steeds dan van wedstrijd op wedstrijd... van wat nou het plan moet zijn om gevaar te stichten... om het midden van het veld in handen te krijgen. Dat valt me gewoon... Ja, zeker...
Tegen?
Ja, en ook zeker als je dat afzet tegen hoe Van Gaal dat deed. Die deed dat gewoon beter.
Je mist dus gewoon een lange termijn visie in dit elftal.
Ja, maar hoeveel... Je hebt in Nederland... Gelukkig hebben we af en toe in die lange periode van het Nederlands voetbal... aanvallende voetbaltrainers gehad. Maar er zijn er niet veel geweest. Hè? De meeste zijn toch advocaatachtigen. Bert van Marwijk. Koeman zit ook een beetje in die categorie, vind ik.
Maar bijvoorbeeld als je defensief als iets slechts ziet. Ik vind defensief helemaal niet zoiets slechts. Want Frankrijk is een teen van die Argentijnse keeper Martinez verwijderd van twee wereldtitels op rij met gewoon flauw countervoetbal. Dus als je dat goed uitvoert, is het allemaal prima. Maar ik vind ook bijvoorbeeld voor... Een land wat zoveel goede verdedigers hebt. En we krijgen nu met Van de Ven weer één. Ik vind Geertruida een goede speler. Het is ook niet zo dat het Nederlands elftal... een soort van defensief bolwerk is onder Koeman. Van dat er helemaal niks doorheen komt. Dat is natuurlijk ook
nee,
niet...
maar jij zoekt een visie. Ja. Ik zou een visie van aanvallend voetbal... hoe je gecontroleerd aanvallend voetbal kan spelen... die zie je ook niet. Dus Koeman die denkt gewoon heel resultaatgericht. Ja, dat was ook te spelen. Geweldige voetballer aanvallend... maar ook niet te beroerd om een wedstrijd... gewoon heel lelijk uit te spelen... En dat is een beetje, denk ik, het hink op twee gedachten. Maar ja, goed, het is ook logisch. Hè. Ik vind al jaren, volgens mij, Danielle, al 10, 15 jaar, zeg ik altijd al... als Frankrijk met het vierde komt, dan zijn ze nog op papier beter dan wij. Dus, of met het zesde misschien wel. Dus dat er is ook niet zoveel eer te behalen, denk ik.
Nee, maar ja, als je het alleen naar het resultaat kijkt... dan denk ik dat je het prima doet tegen Frankrijk... en een elftal afwezigen bij het Nederlands elftal. Want zo is het natuurlijk ook wel. En dat kunnen wij ons natuurlijk eigenlijk niet permitteren. En dan is het misschien hoopgevend dat er wat er van de bank komt. Frimpong, Van de Ven. Dat je denkt, nou ja, daar zit wel
ja, maar hoor ons nou. Toekomst. Ik bedoel, kijk, ik merk ook dat jullie heel voorzichtig willen praten over Hartman. Nee. Want Wessel is er, die is daar zo blij mee. Dus later, ja. Maar ik ben het er ook mee eens. Die jongen, ik vond hem fantastisch tegen Atletico. Ik vind hem al een jaar lang geweldig. Maar ik heb hem,
hij staat ook pas een jaar in de basis.
Ik kende hem daarvoor. En toen dacht ik gewoon, dat wordt hem niet. En hij werd weggespeeld uit Bellatio vorig jaar in het begin. Dus laten we het even afwachten. Ik vind het tot nu toe een geweldige speler. Maar als we nou blij moeten gaan zijn over Frimpong, die een half uurtje gaat harder lopen aan de rechterkant. Over Van de Ven, met een gebrekkige motoriek, hè, vind ik. Ik weet het. Het is echt niet normaal. Ik heb al die filmpjes ook gezien. Maar ik verlang zo terug naar dat wij weer drie echte klasbakken hebben. Die zo goed zijn als een paar Fransen. Die tijd, die hopen we toch dat die ooit terugkeert. Dat is ons voetbal.
En welke tijd doe je nu?
Oh, eigenlijk wel... Ja, nou ja, tot en met Van de Vaart, Snijder, ja, Robben...
Lang geleden al
en Van Persie. Dat Nederland... Ja, weet ik. Maar ik ben
van wereldklasse.
Ik ben zo ongeveer geboren tijdens het WK van 74. Dus mijn maatstaf is altijd geweest dat we in Nederland een aantal toppers hebben. En jullie zijn wat dat betreft wat meer met realiteitszin begiftigd, denk ik. Ja. Maar
dat klopt, helaas. Schade en schande.
Ik hoop dat wij ooit weer echt mooie creatieve voetballers zijn... waarmee we toch de wereld op een dag kunnen veroveren.
Ja, maar volgens mij moet je dan je zegeningen tellen, toch? Van een Xavi Simons is... Ja. Maar ook dat moet natuurlijk allemaal nog blijken. En in elk geval de eerste tekenen in de serieuze competitie. Want de Eredivisie vertrouw ik niet meer als indicator voor... Maar ik vind de eerste maanden bij Xavi Simons echt wel hoopgevend.
Zeker.
Maar het is ook weer vervelend om dan zo'n jongen de druk van een natie op te leggen.
Ja, Van de Vaart zei toen gelijk, je moet het elfte rondom me bouwen. Ja. Ja, dat was ook zo.
Maar ik snap het sentiment wel.
Aan de andere kant zijn we een jaar verder na die uitspraak. En is hij aanvallend en creatief gezien toch wel degene waarop je bij het Nederlands elftal nu moet bouwen, rekenen.
Maar hij liet wel zijn man lopen, waardoor Nederland achterkomt.
Dat zie je dan. Dat is de andere kant van de medaille. Dat hij eigenlijk niet, volgens mij begreep hij niet zo goed wat de taak was van hem verdedigend. Want je ziet hem je zag hem een aantal keer een beetje denken van, is die dan van mij? Nee, ik laat hem wel lopen. En dan kwam je in de problemen.
Je hebt nog één Ofwel een spits, ofwel een creatief talent. Je hebt er nog één nodig om een kloppende voorhoede voor 5 jaar. Ja. Want kijk, Gakpo is natuurlijk de loper met het harde schot. En die kan je altijd ook, die kan je als buitenspeler gebruiken. Daarachter, spits zelfs. Dat zie je bij Liverpool, dat hij op een hoog niveau kan hij al die dingen als een soort aanvullingsspeler geweldig doen. Maar je hebt er nog één speciale nodig. Maar het probleem is, als je dan gaat tellen hoeveel speciale aanvallende spelers er in de wereld bestaan, ja. Dat we misschien zo absurd veel mazzel hadden ja. in die mid-2000s. Met toch dat we er 4, dat we misschien ja. nog 5...
Nou, ik merk dat we door de leeftijd een verschillend referentiekader hebben. Dat ik altijd het vertrouwen heb dat er ooit weer geweldige Nederlandse spelers gaan opstaan. Maar misschien is die episode nu wel definitief afgelopen. Want je hebt gelijk, er moet er nog één bij. Wat we natuurlijk wel hebben, ik vind wel dat we tegenwoordig, dan gaan jullie me wellicht uitlachen, maar de trainer in huis hebben in Nederland die ooit Nederland wereldkampioen zou kunnen maken.
Slot.
Ja, dat denk ik dus echt. Als Arne Slot ooit een redelijke groep heeft, dan kan hij heel veel bereiken.
Het is de vraag of, dat is natuurlijk wel zo nu met clubvoetbal, wat ja. Waar het geld zit, waar de ambitie zit. Het is de vraag of A-listers op de piek van hun intellectuele kunnen als trainer, of die te porren zijn als bondscoach. Ja.
Je moet er maar zin in hebben.
Nou ja, ik bedoel, het kan. Zo'n Nagelsmann, dus omdat die, dat is een briljante trainer, maar een lastige jongen. Van die is toevallig beschikbaar op een moment dat Duitsland hem als een soort redder nodig heeft.
Ja. Ja.
Heel soms komt dat voor dat werkt. Maar meestal is de bondscoachschap is meer voor de Champsen van deze wereld, toch?
Ja,
voor
maar het zou natuurlijk wel kunnen. Kijk, Ten Hag is nu een beetje aan het mislukken, wellicht, bij Man United. Ik vind, Danielle zit een beetje naar me te kijken. Maar ik vond dat echt vorig jaar dat hij veel te veel lof heeft gekregen. Want hij had toch een aardige groep staan, vind ik. Maar dat is dan het moment, hè, als dan het zou zomaar kunnen mislukken de komende weken met Nederlands elftal. Dat sluit ik echt niet uit. En dat dan Koeman weg zou gaan en dat dan Ten Hag, die instapmomenten komen er misschien wel. Zoals Slot misschien bij zijn eerste grote buitenlandse klus misschien ook wel eerst gaat mislukken, voordat hij daarna wel die opgaande lijn in zijn loopbaan kan doorzetten.
Het moet wel qua timing inderdaad kloppen, maar ook je moet er ook inhoudelijk zin in hebben om maar eens in de 6 weken, 8 weken een groep tot je beschikking te hebben.
Met wat, 1,5 trainingje
of
zo?
Ja, want daar moet je ook een bepaald soort trainer voor zijn om dat goed te kunnen. En een goede clubtrainer is niet per se een goede nationale teamtrainer en andersom. En volgens mij is Arne Slot ook iemand die graag werkt met een groep, lang samen is, automatismes inslijpt. Waarom vinden we hem zo goed? Omdat ze hoog druk zetten. Dat zijn allemaal afspraken die zijn op een langere termijn daarin ingeslepen.
Ja.
En die tijd heb je gewoon niet. Dus daarom is Van Gaal daar goed in. Want dit is een soort manager van een
interim manager.
Die kan
op
korte termijn die tactiek, vooral het geloof er ook. Hè. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat je bij het nationale team een soort van gezamenlijke mentaliteit of ambitie hebt. Ja, dat is niet voor iedereen zijn sterke punt, denk ik.
Het, volgens mij is het een. Het is, als het goed loopt, is het volgens mij de heerlijkste baan in de voetbalwereld. Maar het is inderdaad wat lastig. Want je hebt zo weinig invloedmomenten. En ook de selectie selecteert zichzelf. Er kunnen altijd rare dingen zijn. Hè? Dat twee spelers op dezelfde positie goed zijn, zoals met Frimpong en Dumfries. Ja. Of dat je hebt bijvoorbeeld letterlijk geen goede spits in een land waar we allemaal.
Ik zeg maar wat.
Ik zeg maar wat ding.
Bij wijze van spreken.
Bij wijze van spreken. En maar over het algemeen, snap je, het gaat echt om inderdaad, van kan je in wat jij zegt, van in zo'n klein window, kan je zo'n duidelijkheid en team. Een soort van overwinningsgevoel scheppen. En Louise is inderdaad echt gebouwd voor.
Ja, die zit ook nu nog steeds. Club ga ik niet meer doen, maar nationale team, wie weet. Dus dat betekent ook dat hij ziet dat ook als een veel minder intensieve baan.
Maar het is altijd grappig dat het blijft altijd met die conjunctuur van dat we 8 weken leeft het nationaal team niet en dan komen we terug en dan is het altijd van, het is allemaal best wel. Je kan minder doen dan bij een club. Je kan niet van het systeem veranderen. Je kan niet opeens 5 anderen erin zetten. Je kan, snap je, het zit allemaal best wel in steen gegoten.
Ja.
Ja, dat.
Griekenland dan. Want ik hoorde iemand al donkere wolken doen samenpakken. Jij zegt het, Wessel, dat het wel eens zou kunnen gaan.
Maar dat dachten we ook voor die eerste wedstrijd tegen Griekenland. Zaten we ons hier allemaal zorgen te maken. Toen zagen we uiteindelijk die Grieken voor de dag komen. Was het, ik dacht dat jullie konden voetballen. Valt wel mee.
Ja, dat zal wel meevallen. Maar dan moet Nederland wel een beetje, volgens mij, een beetje de zelf durven te voetballen vanavond. denk ik. Maar stel dat je verliest.
Nee, dat maakt het nog niet zo heel veel uit.
Nou, dan...
Niet zo heel dan, veel. We kunnen een gelijk spelen, is ook prima.
Nee, maar verliest.
Stel dat je verliest, dan gaat Frankrijk misschien met het vierde tegen Griekenland spelen. En dan zou Griekenland die wedstrijd zomaar kunnen winnen. En toen dacht ik, play-off, prima. Maar dat is nu, we kunnen die Nations League play-off natuurlijk in. Hè? Maar dat wordt dus een halve finale en een finale. Dus niet dubbele wedstrijd.
Er zijn twee kansen om het bananenschil.
Ja,
twee keer.
Ja, dus je zou Servië uit moeten spelen. Hè? Of Noorwegen uit. Of iets dergelijks. Hè? Dat soort ploegen. Dus, en tegelijk vind ik dan ook wel heel reëel. Stel dat dat nou nu met alle kansen die we nu nog hebben om het goed te laten komen niet lukt. Ja, jongens, dan maar.
We hebben ook Ierland nog,
overslaan
hè?
Dan. Wat?
We hebben ook de Ieren die er eigenlijk bij gebaat zijn dat wij tweede worden. Ja. Zodat zij kunnen kwalificeren via de Nations League. Ja. Dus daar zit ook nog wel iets. Ik ben voor het eerst eigenlijk niet zo pessimistisch over onze kansen om tweede te worden.
Als Griekenland nou alles wint?
Ik heb Griekenland gezien en ik zie ze echt niet winnen van Nederland.
Maar ik heb Griekenland tegen Ierland gezien. Met het halve oog wat je dan nog hebt naast die wedstrijd tegen Nederland. Gewoon qua tempo en qua intensiteit.
Het is een typisch landenteam. Van het is redelijk negatief.
Ja.
Van het is gewoon compact op eigen helft staan in een blok. Maar ja, ik heb die wedstrijd dus even teruggekeken. Want ik heb onder lang scout ben geweest, ik kan zeg maar in 50 minuten zo'n wedstrijd terugkijken.
Hoe doe je dat? Veel vragen.
Een app heb ik dan. Dus ik heb vanochtend heel veel in een uurtijd heb ik die wedstrijd teruggekeken. Nee, gewoon zonder geprotesteerd, zonder dat getreuzeld bij de keeper.
Oh, echt alleen wanneer gespeeld wordt.
Zuivere speeltijd.
Ja, zuivere speeltijd. En dan krijg je altijd, het is leuk, want zeker bij een trainerende ploeg, en ze hebben volgens mij maar 10 minuten de kans gehad om te traineren. Tegen, maar zeker bij een ploeg die het niet per se van voetbal moet hebben, maar van gedoe. Als je dan die wedstrijd gefilterd bekijkt. Nederland, het zat ook echt compleet mee. Want het was zeg maar de eerste paar gevaarlijke momenten zaten erin. En ze creëerden werkelijk niks. Nee. Niks. Dus ik ben een beetje bang van, ja, wat nou als die eerste bal er een keer niet in gaat?
Nou ja, en Nederland krijgt hem tegen, want dat is al, geloof ik, dit jaar 5 tegen doelpunten in de eerste 10 minuten.
Ja, en in elk geval Griekenland.
En Griekenland hoeft niet meer dan.
Nee, en het plan is heel erg altijd bij Griekenland van gewoon traineren, standaard situaties. Want ze hebben dus heel goede trapnemers, heel goede koppers.
Het doelpunt van Giacomakis was wel
schitterende goal. Ja.
En ook het is wel mooi, want ik vind het leuk hoe Giacomakis, hij is ook in Atlanta, hij is gewoon in die Amerikaanse competitie gewoon echt een goede spits geworden.
Ja.
En wij deden hier, het is zo'n Nederlandse reflex om dan als iemand met matige techniek er een paar inschiet van, eendagsvlieg. Ja, tuurlijk. De meeste topscorers zijn een eendagsvlieg.
Ja, je gaat er nooit meer 35 maken bij een degradatie.
Die Guirassy van Stuttgart, die gaat er in de rest van het seizoen niet zoveel maken. Ja. Tuurlijk. Dat is hoe dat werkt.
Akpom.
Oei.
Nee, maar Sam, ik heb nog nooit naast de scout gezeten. Vertel me. Jij bent scout geweest.
Ja, toevallig in dezelfde competitie als Giacomakis. Dus ik zat bij Vancouver. Dat deed ik naast de journalistiek. Dan.
Vanuit Nederland gewoon?
Ja.
Oh, wat leuk.
Met die app waar hij het net over had?
Ja.
Dat Y-Scout is dat of zo?
Ja, dat is ook sowieso voor als je analytische journalistiek maakt, is dat een...
ik heb ook Y-Scout, maar ik wist niet dat je...
Ja, dat is super.
Wat goed, want ik zit in mijn voorbereidingen voor mijn voetbalcommentaar, kijk ik ook vaak wedstrijden terug. Ja. En dan met het geluid uit, bij Y-Scout zit er vaak niet
commentaar
bij.
Maar dan als je die namen te oefenen... Die vier keer snelheid, dat vind ik altijd een beetje stressvol. Dus ik doe altijd...
Precies. En dan kan je die namen niet oefenen, want dan kan ik het niet bijhouden. Dan moet ik wel zo. Maar ik moet zondag naar Excelsior PEC. Ja. Dan vind ik het wel fijn dat ik dan...
Maar vind je dat zo leuk? Die hele zuivere,
iets sneller kan
die hele zuivere speeltijd discussie. Ik kan vertellen als iemand die duizenden voetbalwedstrijden in zuivere speeltijd heeft gekeken. Je gaat er echt op vooruit. De sport wordt zoveel leuker. Je bent gewoon 35 minuten aan gedoe.
Ik ben het met je eens. Marco van Basten is het ook met je eens. Maar dat ga je natuurlijk bij de FIFA, krijg je het er gewoon niet doorheen.
Nee joh, toch?
Oh, dus dik advocaatvoetbal wordt dan opeens heel attractief.
Dat is inderdaad precies wat hij zegt.
Dat zou inderdaad wel wat dat opeens mijn Atletico opeens kijkwaarde krijgt. Ik denk... kijk, wat jij zegt klopt helemaal. Van als je dat tempo allemaal ziet bij Griekenland, dat je ook denkt van nou, je kent ook de paar namen die je kent, die kunnen nog wel wat. Ja. Je hebt dan die Bakasetas, dat is een Super League, wel een aardige spelmaker. Maar nee, natuurlijk over het algemeen. Hoe de Fransen waarschijnlijk over Nederland praten, hebben wij weer bij Griekenland. Maar
ik zou de spits die zij op de bank hebben, zou ik wel bij ons in ons elftal willen
daarom
hebben.
Ja.
Dus er zijn gewoon altijd 90 wel minuten weer... zit Pavlidis daar gewoon
goed, hè?
Dat die
Poyet gewoon zo van, ik weet niet, ik denk dat hij geen Eredivisie kijkt of
ja.
zo. Van,
hij vindt Giacomakis gewoon
ja, maar er kwam ook nog een andere jongen ja. in. Dat vond ik wel heftig, dat je dan
gewoon derde in de pickorde bent daar.
Ja, maar dat is natuurlijk in Duitsland, zullen ze ook bij Nederland kijken. Van die Frimpong, die is fucking goed ja. bij Leverkusen. En die mag nu pas debuteren. Dus,
wel een beetje zuur, hè? Dat twee mannen in vorm bij ons op dezelfde plek staan.
En is het weer in dat stadion van vorige week van Ajax?
Ja.
Dus de laserpennen zullen weer klaar liggen.
Ronald Koeman heeft er ook al iets over gezegd. Vond ik ook wel grappig dat hij zei, ik zag het op televisie. Toen heb ik meteen de KNVB benaderd.
Ja, en nu komt het goed.
Wat doe je dan?
Nu komt het goed. Dus, ja.
Oké, okay, ja. 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 Nou, de KNVB heeft dan even naar de UEFA gebeld.
Ja, en nu denken die Grieken, we nemen hem niet mee.
Nee, niet mee. Nee. Ja.
En een slecht veld, begreep ik ook. Slecht veld, hadden Ajax-spelers gezegd.
Ja, maar dat was in de Arena ook al zo. Was het ook niet best, hè?
Okay.
Dus voorspel er dan maar. Ik zie, jij bent positief.
Ja, 2-1. Of 1-2.
Doelpunt te maken.
Hartman.
Ach.
1-1.
Dus dan komt het net goed met Nederland.
Ja, okay. Moeizame 1-1, ja. Simons.
Ik denk 1-3, maar wel laat pas. Ik denk dat het een lastige wedstrijd wordt.
En eerst een tegengoal.
Zou kunnen, ja.
Ik denk 1-2 ook.
Nice.
Ja, ik heb dat vanochtend op de radio gezegd. Dus ik kan nu niet eens iets anders gaan doen.
Sorry. Sorry.
Dat is een heel negatief.
Wie is jouw doelpunt te maken dan?
Toch best wel patriotisch.
Malen, ja. Ja, ik vond het goed dreigend invallen... gebeurt wat. Ja. Dat vind ik wel prettig om te zien. En ik denk dat als Nederland komt niet een keer met 1-0 achter. En dan moet Griekenland op een gegeven moment gaan komen. En dat kunnen ze gewoon niet zo heel goed.
Ik heb echt, jongens, het is maandagochtend. En we hebben vanavond echt een hele mooie, interessante wedstrijd op tv. Ja. Ik heb er echt zin in. Ja.
Het internationale window zorgt natuurlijk ook voor dat de trainers van clubs vrij zijn. Of zich in ieder geval vrij mogen bewegen. De vraag van deze interlandperiode is, gaat hij wel of gaat hij niet?
De vraag is gewoon, waar is Stijn?
Ja.
Niemand weet het. Het zijn zoveel aannames. Zijn dochter is naar Ibiza, dat heeft ze op haar story geplaatst. Nu zijn er mensen die dan met foto's van random mannen met een bierbuik komen die op Stijn lijken. Van kijk, hier zit hij.
Strandfoto's, ja. Stijn oud, zag ik ook. Met zo'n hashtag.
Ik hou op met mij, hoor.
Ja, we weten het niet.
We weten het niet, precies.
Nee, vind ik goede journalistiek.
Ik vind wel eerlijk moet ik zeggen, iedereen doet oefenwedstrijden. Weet je, dan heb je de paar spelers die er nog zijn.
Ja.
Vul je gewoon aan met de jeugd en dan ga je oefenpotjes spelen. Je blijft bezig en bij Ajax gebeurt er niks. Dus dat baart me wel zorgen. Maar ik vind niet dat we nu kunnen zeggen, ja, Stijn zit weer op je pizza. Nagel hem aan de schandpaal. Pff,
maar weet je wie die de vorige keer tegenkwam in het vliegtuig? Dat is toch bekend, hè?
Arne Slot,
ja.
Toch?
Ja. Ja, ik kwam elkaar tegen in het vliegtuig naar Ibiza. En die idee van Arne Slot, tuurlijk. Ja.
Ga maar naar Ibiza, dat heb je nodig, heb je verdiend, man.
Stel dat het zo is, en ik moet zeggen, het lijkt er wel een
stel
beetje
dat het zo
op
is het echt het zo... bizar.
Nou ja, ik wil zo flauw niet zijn, maar ik ben wel zo flauw. Maar ik vind eigenlijk, het is niet verstandig.
Je club is in crisis.
Ja, maar...
Dit is het moment om de hoofden bij elkaar te zetten.
Ja, maar je hebt een lang weekend vrij. En of die dan naar de Intertuin gaat in Den Haag of naar Ibiza. Ik wil zo flauw niet zijn, maar het is niet slim.
Ik wil wel graag zo flauw zijn.
Ja, ja, ja. Ja, jij zit er anders in dan ik natuurlijk.
Er zit wat emotie ook hier aan mijn rechterkant.
Ja. Ja, maar ik denk ook dat zeker in de positie waar Stijn nu in zit, weten wat er allemaal in de media wordt geschreven, wat iedereen vindt, de spandoeken en dus de spreekkoren. Denk ook een beetje aan de beeldvorming. Dat is ook gewoon onderdeel van...
Dat hoort ook bij werken bij een grote club.
Precies.
Ja.
Nou ja, misschien heeft hij Mico Tatsen zitten bekijken. Die heeft... Ja, ik probeerde wat hoop voor de Ajax
supporters.
Heeft
hij vier of vijf keer gescoord in twee wedstrijden?
Tegen Thailand. Bedoel,
het niveau liet wat te wensen over van de tegenstander, maar het is oké. Okay.
En gisteren viel die in.
Ja.
En nog een
maar penalty. Iemand zei ook, Thailand staat hoger op de FIFA-ranglijst dan Gibraltar.
Nou.
Waar wij als Nederland zoveel moeite mee hadden. We zijn ons echt helemaal in bocht aan het wringen om alles een beetje rooskleuriger eruit te laten zien dan het eigenlijk is. Maar prima, hij stond in de spits, hij heeft gescoord. Hij en, hoe heet hij? Kvara.
Ja, oh, die naam die kan ik niet uitspreken. Ja,
ik vind het ook wel lastig, Kvaradona, zeg maar.
Precies, die daar. Die.
Wat ook heel mooi was, van Kvaradona en Mikotadze leiden ze naar de overwinning. Nou, Kvaradona kwam er 20 minuten in of zo. Ja. Heeft één keer gescoord, hou op met mij.
Over andere randzaken gesproken. Wessel, jij had een jij vond een radiofragment afgelopen weekend het opvallendste.
Ja.
Nou, laten we even luisteren.
Eerlijk, ja, oké. Okay.
Naar de spelers van Ajax.
Oh, ja.
Je zou ze willen bijstaan.
Mijn handen jeuken als ik ze zie spelen.
Ja?
Ja.
Wat zie jij?
Ja, ik zie gewoon spelers die ontzettend onzeker zijn. Ik zie eigenlijk soms zelfs gebroken jongens. Maar in mijn visie waar het echt fout gaat, is gewoon bij de trainer en de staf. Het gedrag van hen, dat stoort me eigenlijk het meeste.
Want wat zie jij?
Ja, ik zie gewoon heel zwak leiderschap.
Waar zie je dat door?
Nou, gewoon gefrustreerd gedrag op de bank. Handen voor de ogen slaan. Neerslachtig gedrag. Geen leiderschap. Kijk, spelers tanken in eerste instantie vertrouwen bij een trainer, bij de staf. Als het misgaat, je kijkt naar de bank. Weet je wel, wat stralen ze uit? Hebben zij nog vertrouwen? Hebben zij nog hoop? En in die zin zie ik totaal geen voortrekkersrol. En daar irriteer ik me enorm aan als ik daar naar de bank kijk. En dan denk je, ja, als je het zelf niet uitstraalt, als je het zelf niet voelt, hoe kun je het dan van die jongens verlangen?
Ja, we horen Annemiek Zijerveld, sportspsycholoog van Almere City.
Ik moet wel zeggen, we hadden het hier vorige week exact over. Ja. Zeg maar het mentale vlak van de spelers.
Ja.
Maar ik als Ajaxiet, liefhebber en fijns af en toe objectief te zijn. Jullie weten allemaal, als het op Ajax komt, zit er een heftige dosis subjectiviteit. Als ik gevraagd word bij de nieuwsbv, dan weten ze ook 100%. Je vraagt niet Danielle, de objectieve voetbalschrijver, als het over Ajax gaat. Maar je vraagt Danielle, de liefhebber en de Amsterdammer. Dit is een dame, een vrouw die sportpsycholoog is bij Almere City. Die zit daar vanuit haar functie als werkzaam in de voetbalwereld bij Almere City. Ik vind het ook weer een stukje beeldvorming. Ik wil niet zeggen dat ze wel niet mag doen, maar dat had ze niet op deze manier moeten zeggen. Dat kan toch niet?
Danielle, ik viel gisteren.
We staan het allemaal mee eens. Daar gaat het niet om. Maar dat
Nee. Ik ben het niet mee eens. Ik viel gisteren echt van mijn stoel.
Je kan het
echt toch
niet zeggen zo?
Nee, maar kijk, ik ben geen sportjournalist. Ik heb vooral juist in de algemene journalistiek altijd gewerkt. Met af en toe een uitstapje. Heel leuk uitstapje naar de sportjournalistiek. Zoals dit ook, hartstikke leuk. Maar daar, dat gebeurt vaak. Hè. Er gebeurt ergens iets. Er is iemand ernstig ziek. Of er is iemand psychisch in de war. En je belt dan een verstandige psycholoog. Want er zijn heel veel verstandige wetenschappers die de journalistiek echt perfect te woord staan. En ook goed kunnen vertellen. Het eerste wat ze altijd zeggen. Ik ken deze zaak niet. Ik kan daar dus op afstand niet over oordelen. Alleen, ik kan wel in zijn algemeenheid wat zeggen over dit en dat. Dus, dit was echt zeer ongepast. Hoe kan zij dit zeggen? Hoe kan zij op die grote afstand? Zij ziet een bank. En ja, nee, het ziet er niet zeer motiverend uit, die bank bij Ajax.
Maar het zijn heel veel aannames. Een speler met zijn handen voor zijn gezicht. Dus dan zit hij half in een depressie die hem is aangepraat door het leiderschap.
Nou, ik vind het.
Ik zie
gewoon
Sam ook echt op zijn lip bijten van.
Ja. Nee, maar dit kan gewoon echt niet. En nou moet ik zeggen, hè, ik bedoel, ik ben bepaald niet Team Stijn. Maar nu vond ik dat hem onrecht werd aangedaan.
Ja, maar
gisteren
Hier zitten ook implicaties bij. Want zij zit natuurlijk bij Almere City. Almere City is de oude club van Maduro. Ja. Dan ga je ook weer kijken van.
Het is op alle mogelijke. Het is toch gewoon wild onprofessioneel.
Ja. Ja. Ja.
Hallo, gewoon dit soort meningen aan. Ja. Ja. Weet je wat het is? Ze kan voor de volle 100% vaktechnisch gelijk hebben.
Ja, maar dat doet er op dat moment ook niet toe.
Ik hou van lichaamstaal spelen, maar ik vind, het valt mij ook op als ik Marie Stijn langs de kant van het veldje sta, dat ik denk, Jezus, wat ben je emotioneel. Wat komt er een negativiteit vanaf?
We hebben het ook over spelers die gewisseld worden of geblesseerd zijn.
Wij weten ook, hebben denk ik maar ook een fractie door van wat voor druk
er op
de trainers en de spelers staat. Nu het excellentie is vereist. En je staat ongeveer onderaan.
Ja.
Maar dit.
Ik vind het geweldig. Beeld onprofessioneel. Dat is gewoon het best samengevat. Ik bedoel, vooral die beeld erbij.
Uiteindelijk onderaan de streep levert haar dit meer klussen en cliëntelen. Nou, wat dan ook op.
Nee,
maar
nee.
Ja, maar ik vraag me af. Want ik heb
toch
het
ook als club, denk je toch, als Almere City zijnde. Dan zie je dit, dan denk je toch ook, nou, dit vind ik ook niet professioneel. Ik wil niet dat iemand die in dienst is of die wij inhuren, deze positie eventjes inneemt. En in andere collega's ook de maat neemt. Hè? Want zij zegt, Ajax heeft gewoon 2 mental coaching dienst. Als ik dit zie, dan weet ik niet wat ze aan... Dan
nou ja, ik, is het trok Maduro ook even gemakkelijk zo. Mee het ravijn
nou,
in?
Daar zou ik, als ik het Wiggins Maduro was, was ik ook niet blij mee
die
geweest.
Die belt met want, haar.
Ja, en, maar, en hij kan, hij zit dan een beetje vast in een bepaald... Hè? Dus eigenlijk laat zij dan doorschemen.
Het is ook gewoon per vertrouwelijk wat ze daar uitgooien.
Ja. Ja. Nou, ik zie dus een lijn. Dat hij het heel anders ziet.
Ja, en dat hij het heel anders wil doen, maar dat het... Ja, dat dat niet kan.
En want... wat echt heel ongemakkelijk is als je dat als...
Ja, ik dacht, misschien moet je
of je ex-collega's gaat zeggen.
Maar ik vraag me af hoe zij er nu achteraf over nadenkt.
Nou, ik zie dus een duidelijke oorzaak. Want dit... de man waarmee zij samenwerkt, dat is Alex Pastoor. Die heb ik meegemaakt als trainer bij Sparta. Ook zakelijk journalistiek. Dat is een ongelooflijke leuke... Nou, leuke... Een ongelooflijke open man. Eerlijk. In de communicatie, dus hard ook als dingen hem niet bevallen van journalisten. En dat is terecht, want als je dingen niet zint, mag dat. Dus we hebben wel eens tegenover elkaar gezeten bij een interview van een verslaggever dat hij had afgekeurd met die rode pennen en zo. En allemaal dingen die je niet mag veranderen, want dat waren dan sfeertekeningen en dergelijke. Dus
alleen maar over feitelijke onjuistheden, meneer Pastoor. Ja, nee, maar,
en dan ging je dan in een koffietent zitten en dat werd een moeilijk gesprek. Maar uiteindelijk ook wel gewoon een leuk, goed, eerlijk gesprek.
Transparant.
Probleem met zo iemand als hij is alleen... Mensen als hij moeten niet te veel succes hebben, want dan gaat het geloof in hunzelf enorme hoogte in. Deze mevrouw, met gezegend met hetzelfde, ja, jullie kennen het waarschijnlijk beter, dit is geen Amsterdams accent, dit is een volgens mij een Noord-Hollands accent. Dit komt vanaf
Friesland,
Purmerend, ligt tussen Purmerend en Den Helder, precies. En dat is Pastoor ook. Het is een soort eigenwijze. Kijk, ik misschien zit er hier wat in het drinkwater, daar wat in drinkwater. Wat Van Gaal, die uit Avenhoorn komt, die heeft dat ook een beetje. En dus je ziet dat overmatige zelfvertrouwen nadat je enkele complimenten heeft gekregen. En zij heeft natuurlijk heel veel, waarschijnlijk terechte complimenten. Maar ik heb nog nooit, ik heb best wel wat psychologen, zowel privé als zakelijk gesproken. Ik heb nog nooit zo'n onbescheiden mens gesproken als zij. Zoals ik ook zelden een meer onbescheiden trainer heb gesproken als Alex Pastoor. Dus dit is waarschijnlijk de norm bij Almere. En wat dat betreft dachten ze, nou dan kunnen we Maduro ook wel even in het complot nu betrekken. Van wat we nu allemaal zeggen. Dus ik vind ongelooflijk, maar ik vind het ook schitterend dat dit soort dingen nog gebeuren tegenwoordig.
Maar ik vind het zijpad wat jij neemt schitterender.
Meteen even waar ze vandaan komen. We kijken natuurlijk vanavond naar Nederlands elftal, maar het Eredivisie weekend staat er ook alweer voor de deur.
Ik word gelijk een beetje emotioneel, man.
Ja, Danielle, zie je er tegenop of heb je zin in?
Ik zie er echt heel erg tegenop.
Tegen de degradatiekraker?
De zeg maar de wedstrijden die we nog moeten inhalen niet meegeteld. Er is gewoon een kans dat we echt onderaan staan aan het einde van het weekend. Het is echt een beangstigende situatie. En dat Utrecht is ook gewoon kut. Dat Utrecht in deze positie is gekomen. Denk, hoe? Ja. En ik heb Jean-Paul Rizon, groot fan van Utrecht, ik dacht, oké, hij is vaak ook een beetje wesselig.
Wesselig.
Ja, dat
wat is wesselig?
Pessimistisch en het toch wel negatiever trekken dan het eigenlijk is. Wat jij 2 seizoenen geleden nog had met Feyenoord. Dat heeft Jean-Paul bij JP heel vaak met Utrecht. Dus ik dacht, ja, het zal wel meevallen. Ze hebben natuurlijk wel bijna alles verloren. Bijna alles verloren. Maar misschien is het spel wel oké. Dus ik ben gewoon een paar samenvattingen. Ik heb 2 hele wedstrijden niet zuiver gespeeld. Dus ik heb echt gewoon 2 keer 90 minuten gekeken. En Utrecht is ook echt slecht.
Ja. Ze hebben 1 wedstrijd gewonnen. De eerste wedstrijd van Jans.
Maar volgens mij staan ze...
Volgens
mij, Sam, dat moet jij maar zeggen. Maar volgens mij staan ze wel wat compact dan Ajax.
Ze laten minder ruimte spannen. Ja, maar dat wordt... Zij kunnen dus in die zwembaden van Ajax... kunnen zij gewoon hun eigen spel gaan spelen. En ik denk dat Ajax het tegen Utrecht gewoon nog lastig gaat krijgen. Ajax krijgt tegen iedereen lastig.
Vergeet niet de aanvallers van Ajax... Hè, die op zich wel gewoon heel goed kunnen voetballen.
Ja, ja. Maar we hebben een verdediging... dat voor alle 6 die je scoort... krijgen er 7 om de oren. Minimaal. Bij wijze van... Dat is wel heel overdreven.
Nu ben je niet wesselig hoor. Nu ben je echt extreem.
Nu ben ik Arco.
Doemdenker.
Ja. Nee, maar ik heb er wel weer zin in dat gewoon het Eredivisie voetbal, het clubvoetbal, weer van start gaat. Maar ik heb niet zo'n heel veel zin in Utrecht.
Hey, maar hebben jullie nou, want ik ken dit natuurlijk. Hè? Ik heb natuurlijk, ik mag dat niet steeds zeggen, heel veel meegemaakt met Feyenoord. En ik zal het ooit ook allemaal weer meegemaken. Maar iedere zondagochtend heb je toch weer zin om naar die wedstrijd te kijken. Hebben jullie dat ook of is dat nou een beetje weg, Danielle?
Het voelt als, zeg maar, vroeger toen ik klein was, dat mijn vader echt van, oh, we gaan dan naar de dierentuin, ik kom je ophalen. En je zat echt, zeg maar, zaterdag in je bed en je was helemaal ready. En dan werd het 12 uur, 1 uur, 2 uur, 3 en hij kwam maar niet. En dat gebeurde dan een paar keer achter elkaar. En je werd iedere keer teleurgesteld. Maar toch, als je dat appje dan na een jaar weer kreeg van, oh, ik ben weer in Nederland, we gaan iets leuks doen. Dan zat je weer gewoon om 10 uur klaar bij de voordeur van, ai, mijn vader komt, let's go. Dat is precies hetzelfde wat ik met Ajax heb. Je weet dat je teleurgesteld gaat worden. Je hebt er eigenlijk geen zin in. Waarom heb ik weer die hoop? Maar toch, iedere keer als die wedstrijd aanbreed, denk ik, alright, let's go. Nu gaat het echt gebeuren. Nu komt hij echt. En dan komt het niet, zeg maar. En het wordt ook gewoon steeds erger. Ik, Ajax is gewoon mijn vader nu geworden. Het is vreselijk. Het is vreselijk, jongens.
Danielle, dit komt echt.
Ja, dit komt goed. Deze band gaat hersteld worden. Ja, deze band wel.
Tuurlijk. Maar ook nu, er komt op een gegeven moment een kleine serie, toch?
Daar hoorden zij engelen zingen. Als je dat terugkijkt.
Ik ben in de huidige vorm van Ajax. Ik vind het wekelijks, ik vind het de laatste tijd ook steeds meer schrikken. Dat ik ook denk dat naarmate er wat tijd is om wat structurele dingen aan te passen en om met bepaalde dingen rekening te houden. Ik vind het eigenlijk zorgwekkender worden.
Ja. Normaal is zo'n planting the voice of reason.
Nou, nee, maar ik bedoel, de voice of reason is van, er moet gewoon, volgens mij moet allereerst gewoon het probleem erkend worden van, oké, we hebben een club die gewoon al 110 jaar, of hoe lang ze bestaan, je koopt spelers in op dat je voetbal speelt met korte passes. Jij hebt het grote deel van de bal. Je hebt kleinere spelers, maar technisch betere spelers. Die leid je op en die koop je. En dan nu, om een soort van metapunt te maken dat de TD, die al is weg.
Hij is al weg, ja.
Weggekregen.
Gejaagd, denk ik, is goed.
Nou ja, hij had er zelf ook wel. Maar hij was er zelf ook bij. Ja. Maar dat je dan om een soort metapunt te maken, ga je bepaalde spelers negeren. Ja. Stel je Ajax-spelers op, dus jongens die vanaf hun 60 gewoon in een Ajax-systeem voetbalt. En dan, ja, maar ja, we kunnen op dit moment niet voetballen zoals we normaal doen. Nee, dan gaan we lange bal Brobbey hanteren. Ja. Uit een soort van, dit is dus bijna een soort principe kwestie aan het worden. En dus ook
bozige tactiek, zeg maar.
Ja, en ook bijvoorbeeld ook heel oldschool van dat dan eigenlijk pas recentelijk zien we dat Ajax een beetje aan het proberen is met de range die wat vaker dan in het middenveld de bal of zich komt aanbieden als een soort extra middenvelder. Maar dat je ook jarenlang, of dat je wedstrijden lang speelde, bouw je op met in een structuur die geen enkele club meer gebruikt, met backs aan de zijlijn, waardoor je dus elke keer als er een breedte paas op de back komt, zit vast.
Staat vast, ja.
Omdat, er is ook een reden dat elk ander team met 3 achterin opbouwt.
Ja, zodat, ja, die
paas,
niet meer hebben.
Ja, zodat die paas niet meer kan bestaan.
Ja.
En nou ja, dat er ook maar niet echt uit wil gaan. Want dat je ziet dan bijvoorbeeld tegen. Je ziet dan dat er met Rens een beetje geschoven wordt. Maar dat gaandeweg tegen AZ zie je heel vaak gewoon Vos. En dan zou je gewoon het beeld op stil kunnen zetten. En een cirkel van 30 meter om hem heen kunnen tekenen. Geen ploeggenoot in de buurt.
Ja, dat is toch fascinerend. Want ik denk dat het goed is om een trainer wat tijd te geven. Zeker als je allemaal nieuwe spelers hebt.
Ja.
Maar dat soort dingen, dus de onderlinge afstanden.
Ja.
Wanneer gaan we druk zetten?
En ik vind
met hoeveel mensen doen we dat? Wie geeft dat aan?
Ik vind het storend hoe weinig verantwoording daarvoor wordt genomen.
Hoe kan dat?
Nee, maar ook van elke keer als je dus een inhoudelijk punt begint van, ik weet nog dat, volgens mij was het met Joep Schreuder bijvoorbeeld net die goal van dat Sosa een raar afstandsschot doet en dat Ajax een 1-4 counter om de oren krijgt van Feyenoord.
Ja.
Maar dat dan elke keer als er ook een inhoudelijke vraag wordt gesteld, dat er dan wordt gedaan alsof de buitenwacht Nick niet mag gewoon enkele structurele vragen mag stellen. Van, hey, wij zien ook hoe de poppetjes op het veld staan. Van, waarom staat het elke keer zo? Mm-hmm. En ja, kijk, tuurlijk kan er een serie komen, Wessel. Want je hebt natuurlijk gewoon, er wordt ook nu wel heel, omdat het allemaal zo tegen zit, er wordt heel negatief gedaan over bepaalde spelers. Want je zag bijvoorbeeld ook in die eerste helft in Griekenland van, ja, je hebt met Forbes en Bergwijn en Brobbey ook spelers die 1-op-1 heel lastig te verdedigen zijn. Als Berghuis gewoon in normale doen is, is dat een van de betere spelers in de competitie. Ja. Van het, natuurlijk. Het zou wat zijn als dat niet zo is. Sterker nog, ik denk dat van die 12 aankopen die er deze zomer zijn gedaan, ik weet niet of ze ooit bij Ajax nog aarden. Daar heb ik sterke twijfels over. Maar ik denk dat 6 of 7 daarvan prima spelers blijken op de langere termijn. Van, het is allemaal, tuurlijk kan het allemaal recht trekken, maar ik begrijp gewoon niet dat het structureel niet wat meer wordt aangepast en dat daar wat meer verantwoording voor wordt genomen.
Want die vragen worden wel gesteld, maar ja. Dan wordt er een beetje boos gereageerd als van ja, je begrijpt er niks van of dat gaat je niks aan. Of...
Ja, want ik wil dan 20% van, ik wil 20% van die openheid die er werd gedaan over het aankoopbeleid van Mislintat. Wat is natuurlijk heel makkelijk om een buitenlander en ook nog eens een buitenlander die niet echt super constructief samenwerkt om daar alles op te pinnen. Maar ik begrijp dat gewoon niet helemaal. Dat daar niet echt verantwoording voor wordt genomen. Ik denk in elk geval wat positief is aan Ajax, als je er iets moet noemen, is dat als die beuker daadwerkelijk komt, dat lijkt mij een uitstekend begin om de infrastructuur in de club weer wat beter te maken. Ja.
En wat heb je over Utrecht te zeggen? Ik vind het een hele fijne uiteenzetting. Utrecht, bring je.
Ja. Utrecht, als je kijkt naar wat ze in het buitenland scouten de afgelopen jaren, dat is eigenlijk best prima. Mm-hmm. Maar als je dan kijkt naar wat er elke keer van andere Nederlandse clubs gehaald moet worden, ja. En dan met ook enorm betere salarissen in Utrecht dan elders. Ja. Ja, dat is een soort structureel misgegaan. En dan kan het, ja, als het een keer tegen zit, heb je opeens niet zo'n goede ploeg meer. En dat, ik denk dat...
Maar ook daar staat wel, denk ik, een betere selectie dan de 18e plaats wel, doet vermoeden.
Tuurlijk,
toch?
Joh. Ja, toch?
Ik denk niet dat Utrecht volgend jaar in de KKD speelt.
Nee, de kans dat Utrecht gewoon als tiende ja. eindigt in een teleurstellend seizoen is groter dan dat ze 16e worden. Ja. Maar het is wel dat je met zo'n budget, met een AZ-budget, ja. hier bent beland.
Wat een verschil dan, hè?
Is schandelijk. Dus ja ik denk wel... ik vind het vreemd dat Utrecht, zo'n centrale stad, zo'n grote mooie stad... Ze hebben een jong team in de KKD. Waarom stromen er ook bijvoorbeeld nooit spelers door naar het eerste? Van waarom moeten er altijd...
Eigen jeugd hebben ze eigenlijk.
Ja, waarom moet altijd NEC leeg worden gekocht? Of snap je van? Ik vind het gewoon een vreemd beleid wat er al best wel lang gevoerd wordt.
Ja, en ook niet succesvol in wat de ambitie ook is. Hè? De top 3 structureel aanvallen.
Ja.
Het lijkt alsof ze er steeds verder vandaan.
Verder vanaf komen, ja.
Toch? Ja. Koning van de Week hebben we nog niet benoemd, letterlijk in ieder geval. Ik hoorde best wel een beetje een neiging naar zijn clubman.
Ja, hoorde je me daarna? Nou, volgens mij heb ik het net een beetje gerelativeerd dat het 1 wedstrijd was en zo. Maar,
zodat je niet meer vol erin kon gaan.
We kenden je langer dan vandaag.
Nee, oké. Maar nee, ik kan niet goed een andere bedenken. Ja, dan zouden we het op andere velden in het buitenland moeten zoeken. Nee. Maar die goal was natuurlijk wel gewoon heel erg mooi en volledig bedacht. En ook, ik denk ook wel dat Bergwijn dacht, zo, dat is fijn zeg, om gewoon met een goede linksback achter me te spelen. Want die gaf natuurlijk een schitterend balletje aan hem door. En dan heel beheerst in de korte broek, korte hoek hem leggen.
Ja, Lodewijk had hem ook verteld, hè?
Ja,
die keeper gokt wel eens.
Dus ja,
Dat het door zijn hoofd schoot.
Het is allemaal een beetje vroeg, hè? Op één zo'n actie. En hij speelde ook wel aardig. Maar als we dan die wedstrijd tegen Atletico ook een beetje mee rekenen uit. Toen hij fantastisch speelde, echt.
Ja.
Nog veel beter zelfs dan tegen Frankrijk.
Maar ook die brief, of tenminste die story die hij had geschreven voor de jeugdspelers. Denk ik,
weet je. Op zijn Instagram gezet.
En hij heeft ook wel mijn hart heel erg, want hij heeft het voetballen op hetzelfde veld geleerd als ik ooit. Bij VVGZ in Zwijndrecht, onze club is dat.
Connectie.
En hij is pas op de selectieavond bij het seizoen is die geweest en is die komen vertellen. Hij heeft nog vrienden in het eerste en zo. Dus dat schept een band. Op hetzelfde veld getraind was waar ik mijn hele jeugd op trainde. Op een lager niveau, helaas. Maar ik vind het een prachtig joch. Als je hem ziet, denk je, wat is dat? Maar dat is een door en door lieve teamspeler.
Ook na afloop in interviews vind ik hem
sympathiek
overkomen.
Ja.
En
ja.
Inderdaad, constant en bezig ook... met de jeugd. En dan zo'n brief schrijft, dat je daar nog de tijd voor neemt om te zeggen,
liefst,
jeugdspelers.
Ja, Geert Ruijder heeft ook zo'n rol. Hè? Die is ook zo'n ambassadeur van de jeugd. Dat zijn jongens die daar volledig in staan. Weet jullie overigens, Quilinci zijn vader heet? Moeten jullie eens raden? Raden jullie nooit. Gerrit.
Nee. dit, dankjewel hiervoor. Dit vond ik heel fijn. Sam.
Tijani Reinders. Want ik vind dat zo knap. Van, zo vaak vallen we volgens mij in de fout van dat iemand een soort van klassiek origin story moet hebben. Van je moet de beste zijn. Van, je moet als Van de Vaart binnenkomen als 16-jarige.
17 jaar bij je debuut scoren.
Ja, en dit is een jongen die ook in de jeugd, volgens mij... Ik werk toevallig samen met iemand die met hem speelde bij Twente. En die vertelde ook dat hij een enorme groeispurt nodig had om überhaupt op te vallen. Dat hij daarvoor gewoon eigenlijk heel te kleine te iel was.
Ja, want nu is voetbal. Hij natuurlijk nog steeds niet heel groot. Ik kan me voorstellen dat er wat voor nodig was.
En natuurlijk wel gewoon technisch goede speler. Maar zo lang moeten wachten op zijn kans bij AZ. Ja. En toen hij eenmaal er stond, zo goed. Maar dat je dan... Ja, en ik neem aan dat hij ook... volgens mij heeft hij dat ook in een interview ook gezegd. Van dat je jezelf dan nog een keer weet te verbazen. Van dat je naar een echt goede competitie gaat. Een goede club. En dat je gewoon dag één... erbij hoort. En
nul aanpassingsproblemen. Ja.
En dat is, ik vind dat altijd knap. Dat we hadden het met Huntelaar in de vorige generatie natuurlijk van dat er bestaan meer wegen naar Rome.
Ja.
En dat is mooi.
Nou ja, wat ik daar mooi aan vind is dat hij is eigenlijk maar één seizoen in de basis gestaan bij AZ. En daarvoor was het af en toe erin, af en toe eruit.
En het heeft dus normaal de contouren dat je denkt, als hij dan voor 20 miljoen naar een club gaat, dat je denkt, is dat nou wel...
Mm. En nu geen enkel probleem tegen Frankrijk, wat toch wel ook een aardig middenveld heeft, uitblinken. Maar wat dat betreft vond ik het ook wel een beetje een parallel hebben met Hartman, die ook maar één jaar bij Feyenoord een basisplek had, waar ook daarvoor niet gigantische verwachtingen van waren. En dat het
ik denk dat we er met Schouten de volgende interlandperiode weer één bij krijgen. Dat je denkt van, wow, oké, heel ontraditioneel pad.
Ja.
En dat vind ik, heel mooi.
Wieven? Ook zo één.
Nee, daarom. Dus inderdaad, er zijn echt... En dat vind ik zo mooi, want het is natuurlijk van wonder... Xavi Simons heeft de moderne route van hoe een wonderkind dat bewandelt.
Ja.
Maar dat ook gewoon maniacale zelfverbetering. daar kan je er ook mee komen uiteindelijk. En dat vind ik heel mooi.
Maniacale zelfverbetering.
Wild professioneel.
Onprofessioneel. Mooie term hier, jongens.
Wie is jouw koning?
Ja, ik wil dus voor Tijani Reinders gaan, heb jij die al gezegd. Dus ik ga dan voor, toch buiten de velden, Scott McTominay. Scott McTominay, ook omdat ik het gewoon Scotland, heel erg gun.
Hey!
Dad joke, I'm sorry. Maar ik gun het Schotland gewoon. En hoe hij dat elftal gewoon een beetje bij de hand heeft genomen. Ook hoe hij zijn weg weer vindt in het Manchester United van Ten Hag. Ik gun hem echt zoveel. En ze hebben maar één keer gespeeld. Hij heeft niet super uitgeblonken. Maar hij is wel een leider in dat elftal. Je ziet het verschil gewoon hoe alles op zijn plek valt voor Schotland. En Schotland is natuurlijk vergeleken met Nederland veel minder voetballand.
Ja.
Maar hoe het daar echt een collectief is en je wel zeg maar een langetermijn idee daarachter ziet van welke kansen op willen gaan, waar Sam het volgens mij niet helemaal mee eens is.
Ja, ik hoorde een muziekgeluid ergens hierboven. Sorry.
Hij was even aan het wegdromen.
Maar ze hebben dus wel echt een langetermijn visie en weten wat ze willen en gaan dat pad zijn ze aan het bewandelen. Dus ik hoop dat Nederland dat ook krijgt. En dan zou misschien Frenkie de Jong onze Scott McTominay zijn. Een betere speler, maar ook die leiderspositie nemen en het team zeg maar bij de hand nemen en loodsen naar de finale in Duitsland volgend jaar.
Kijk, nou, misschien moeten we eerst even die eindronde halen.
Dat gaan we vanavond doen.
Lijkt me fijn. We kunnen een reuze stap zetten vanavond, zoals ik dat overal natuurlijk lees. Dan mijn doorslaggevende stem gaat naar Tijani Reinders. Wegens eigenlijk het hele verhaal wat Sam net heeft gehouden. En dan hoop ik dat we volgende week kunnen concluderen dat Nederland na een fijne avond in Athene bijna in Duitsland 2024 zit. Yes, there used to be a ballpark right here.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.